Welkom bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Mijn naam is broeder André Suveert, voorganger, predikant in deze gemeente. En ik geef u weer van harte welkom in deze dienst op deze prachtige Sabbat. We zijn de vorige keer begonnen met hoofdstuk 2 uit de Romeinenbrief, om dat te bestuderen en dat gaat dan over de Joden en de wet. We zijn ook daarmee klaargekomen eigenlijk met dat hele thema. Behalve het laatste gedeelte, en dat gaat dan over de Joden en de besnijdenis. En als we dat gedeelte lezen, en ik lees het u zo meteen voor uit de herziene Statenvertaling, u kunt uiteraard gerust uw eigen vertaling erbij nemen en meelezen, dan lezen we dat daar een vreselijke besnijdenis was, dus oorspronkelijk wettelijk ingestelde besnijdenis in de tijd van Abraham, wat is overgeleverd aan Mozes en de Israëlieten, en de nieuwtestamentische besnijdenis, zoals we dat noemen. Maar eigenlijk is ook dat weer oud-testamentisch. Maar dat zult u zien in de teksten die ik u ga voorlezen uit Gods woord. En het is van belang, is die vleeselijke besnijdenis in onze tijd nu nog van toepassing? Zeker voor de Joden, of is dat vervangen geworden door iets anders, of is dat helemaal niet meer van toepassing? Hoe zit dat dan? Want God die zegt tot Abraham, dat is een eeuwig teken van ons verbond, een eeuwig verbond. Dus het moet gebeuren. Maar hoe zit dat dan? Wat is dan belangrijk, wat is dan niet meer belangrijk? En hoe werkt dat? Dat gaan we in deze studie kort bestuderen. Ik lees u voor Romeinen 2, vers 25 tot en met 29. Daar staat bij mij het opschrift, de Joden en de besnijdenis. Want de besnijdenis heeft wel nut als u de wet houdt, maar als u een overtreder van de wet bent, is u besneden zijn tot onbesneden zijn geworden. En als dan de onbesnedene de verordeningen van de wet in acht neemt, zal zijn onbesneden zijn dan niet tot besneden zijn gerekend worden? En hij die overeenkomstig de natuur onbesneden is, maar die de wet volbrengt, u dan niet oordelen, die met de letter van de wet en de besnijdenis een overtreder van de wet bent? Want niet hij is een Jood die in het openbaar een Jood is, en niet dat is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar hij is Jood die het in het verborgene is. En dat is besnijdenis die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Voordat we de betekenis van deze teksten uit Romeinen 2 gaan bestuderen, is het belangrijk om te weten wat in de Bijbel genoemde Joodse besnijdenis betekent. De besnijdenis houdt in dat de voorhuid van de penis bij een jongen of een man wordt verwijderd. De voorhuid, dat is dus dat laatste gedeelte wat over de eikel van de penis zit, de top van de penis. Dat is een stuk huid wat naar achteren getrokken kan worden en wat ook meewerkt in de stimulering bij seksueel actief zijn. Dus als een man en een vrouw gemeenschap hebben met elkaar, seks hebben in onze huidige taal, dan stimuleert dat dus de zenuwen in de penis om vervolgens tot de climax te kunnen komen. Bij het besnijden zijn halen ze die voorhuid weg. In de tijd van Abraham deden ze dat met een mes. Waarschijnlijk een mes wat ze eerst in vuur deden, dat laten we het hopen. Of andere ontsmettingsmiddelen gebruikten. En dat moest ook weer dichtgeschroeid worden en gehecht worden. Dus ja, dat staat nergens in de Bijbel beschreven hoe men dat precies deed. Tenminste niet dat ik heb gelezen. Maar er staat dan wel dat het inderdaad verwijderd moest worden, die voorhuid. In onze tijd zijn er zelfs speciale klinieken voor, waar jongens en mannen zich kunnen laten besnijden. En dat gebeurt natuurlijk onder verdoving en met de moderne chirurgische technieken ook narcosetechnieken, ook pijnstillers daarna, zodat je eigenlijk zo min mogelijk ervan merkt. En daar ook zo min mogelijk daarna last van hebt. Net als bij elke andere chirurgische ingreep. Maar ja, over al die mooie middeltjes en technieken en wijsheid en kennis en vaardigheden, daar beschikte Abraham en de mensen die bij hem waren niet. En ook zijn nakomelingen nog niet. Dus dat duurde nog een hele tijd. En waarom moest Abraham en de Joden na hem de jongetjes besnijden? Want de besnijdenis in de tijd van Abraham moest gebeuren op de 8e dag na de geboorte van het jongetje. Dan is het natuurlijk ook mentaal en fysiek wat minder ingrijpend voor de rest van zijn leven, van aan beleving dan. En zo'n klein jongetje, dat herstelt natuurlijk ook sneller dan dat je dat bij een volwassen iemand doet. Met alle infectiegevaar en dergelijke van dien. Maar ja, waarom moest Abraham en de Joden na hem dat nou eigenlijk doen? Dat was omdat God een verbond met Abraham, toen nog Abraham, sloot dat hij en zijn nakomelingen Gods uitverkoren volk zouden zijn. Het Israël. Het volk van God. Afgezonderd uit de heidenvolken. En als teken van het verbond, niet meer, niet minder, maar als teken van het verbond, moest Abraham alle jongetjes, en ook de Israëlieten daarna, dus de Joden, moesten ze alle jongetjes op de 8e dag na hun geboorte besnijden. En dat zal dan ook tot een eeuwig verbond zijn. En we lezen dat hele verbond in Genesis 17, onder andere vers 1 tot en met 8. En uit dat gedeelte lees ik u vers 7 en 8 voor. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, dus spreekt God, hè, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn, en voor uw nageslacht na u. Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaan, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot de God zijn. En dan bevestigt God zijn belofte aan Abraham door het verbond te bevestigen door de besnijdenis in te stellen als teken van zijn verbond. Dat lezen we dan in die aansluitende verzen 9 tot met 14. Verder zei God tegen Abraham, en wat u betreft, u moet mijn verbond in acht nemen. U en uw nageslacht na u, al hun generaties door. Dit is mijn verbond dat u moet houden tussen mij en u en uw nageslacht na u. Al wat mannelijk is bij u, moet besneden worden. U moet het vlees van uw voorhuid laten besnijden, en dat zal een teken zijn van het verbond tussen mij en u. Elk kind bij u van 8 dagen oud, al wie mannelijk is, moet besneden worden, al uw generaties door. Degene die in uw huis geboren is, en degene die van enige vreemdeling voor geld gekocht is, die niet tot uw nageslacht behoort. Degene die in uw huis geboren is, en degene die met uw geld gekocht is, moeten zeker besneden worden. Zo zal mijn verbond in uw vlees tot de eeuwig verbond zijn. Maar hij die mannelijk en onbesneden is, voor wie het vlees van zijn voorhuid niet besneden wordt, die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. Hij heeft mijn verbond verbroken. U voelt hem waarschijnlijk al aankomen. Dat in dat laatste vers, dat vers 14, daar beveelt God de onbesneden Israëliet te verbannen uit de Joodse gemeenschap. Deze behoort niet tot Gods uitverkoren volk, zegt God. Dit is in tegenstelling tot wat de apostel Paulus leert. Namelijk, de besnijdenis in het vlees maakt iemand niet tot Jood, maar een geestelijke besnijdenis van het hart. Oftewel, dat de Jood besneden is, maakt hem nog niet tot kind van God, maar de bekering tot God maakt dat het hart geestelijk besneden is en dat God die mens aanneemt tot kind van hem. Hoe komt de apostel dan bij deze leer? Dat gaan we dus bestuderen vanuit de Bijbel vanochtend. Want dat is namelijk een van de grote verschillen tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond. De Joden beroepen zich op de wet van God aan het volk Israël, zoals ik u heb voorgelezen. Met deze wet geeft God het volk Israël te kennen dat zij door de besnijdenis behoren tot het verbondsvolk en tot het verbond dat God met hen sloot in de tijd eigenlijk van Abraham. Maar het houden aan die wet maakt de Joden nog niet rechtvaardig voor God. En dus heeft die besnijdenis en het houden aan die wet en alle andere wetten nog niet direct een waarde voor hun ziel. Laten we Deuteronomium 10, vers 12 tot en met 18 lezen. Dat spreekt ook God. Nu dan, Israël, wat vraagt de Heere uw God van u dan de Heere uw God te vrezen, in al zijn wegen te gaan, hem lief te hebben, en de Heere uw God te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel, en de geboden van de Heere en zijn verordeningen die ik u heden gebied, in acht te nemen u ten goede. Zie, van de Heere uw God is de hemel, ja, de allerhoogste hemel, de aarde en alles wat erop is. Maar alleen van uw vaderen heeft de Heere liefde opgevat om hen lief te hebben. En hij heeft hun nageslacht na hen, u, uit al de volken verkozen, zoals het heden te dagen nog is. Besnijd dan de vooruit van uw hart en wees niet langer halstarrig. Want de Heere, uw God, is de God der goden en de Heere der heren, die grote, machtige en ontzagwekkende God, die niet partijdig is en geen geschenk in ontvangst neemt, die recht verschaft aan de wees en de weduwe, die de vreemdeling lief heeft door een brood en kleding te geven. In het vers 16, de staat dus, besnijd dan de vooruit van uw hart en wees niet langer halstarrig. Daar roept Mozes, want ik zei God spreekt, maar in feite is dat ook zo, maar Mozes spreekt dat hier. En hij roept dus het volk Israël op om de vooruit van hun hart te besnijden. Dus niet alleen de besnijdenis naar het vlees. Niet alleen de vooruit van de penis bij de jongetjes van 8 dagen jong. En dit is dus exact wat de apostel Paulus die gemeente in Rome en dus ook ons leert. De besnijdenis na het vlees, dus die fysieke besnijdenis, is weliswaar het teken van het verbond tussen God en Israël, maar de besnijdenis na het hart is van belang om daadwerkelijk tot Gods volk te kunnen behoren. Dus als een besneden Jood zondigt, dan blijft hij wel een Jood naar de wet, maar is hij geen kind van God. En behoort hij dus uiteindelijk toch niet tot Gods eeuwige volk. Tot Gods volk behoren alleen diegenen die besneden zijn naar het hart, oftewel, zoals apostel Paulus dat ook zegt, naar de geest, en zoals Mozes dat ook zegt. En die besnijdenis die staat synoniem voor de bekering. En dat is wat God door de profeet Jeremia spreekt, en dat lezen we in Jeremia 4, de eerste 4 verzen. Als u zich bekeert, Israël, spreekt de Heer, bekeer u dan tot mij. En als u uw afschuwelijke afgoden wegdoet van voor mijn aangezicht en niet meer rondzwerft, en als u zweert, zo waar de Heer leeft, in waarheid, in recht en in gerechtigheid, dan zullen de heidenvolken zich in hem zegenen en zich in hem beroemen. Want zo zegt de Heere tegen de mannen van Juda en tegen Jeruzalem: ploeg voor uzelf ongeploegd land om, zaai niet tussen de doornen. Besnijd u voor de Heer en doe uw vooruit van uw hart weg, mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem. Anders zal mijn grimmigheid uitslaan als een vuur en branden, zonder dat iemand kan blussen vanwege uw slechte daden. God spreekt hier dus zelf die woorden uit die hij ook door Mozes heeft laten uitspreken. En nu uit de mond van de profeet Jeremia. En voor God telt dus niet zozeer het besneden zijn naar het vlees, maar wel het besneden zijn naar het hart, naar de geest, door de bekering tot God. En daarom schrijft de apostel Paulus ook dat als een onbesnedene de wet in acht neemt, deze gelijkgesteld wordt aan iemand die besneden is. En dat iemand die naar het vlees besneden is, maar de wet niet in acht neemt, gelijkgesteld wordt als iemand die niet besneden is. Hij wordt dus verbannen uit Gods volk, omdat hij niet bekeerd is. Al is die naar het vlees wel besneden. Dat is ondergesteld, is ondergeschikt. We gaan naar het Nieuwe Testament terug, naar de brief aan de gemeente in Filippi. In Filippenzen 3, dan lezen we die uitleg van de apostel Paulus aan die gemeente over de voorwaarden om kind van God te zijn. Ik lees u voor uit Filippenzen 3, vers 3 tot en met 12. Want wij zijn de besnijdenis. Wij, die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen, niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat mij voor winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. We moeten even goed begrijpen, de apostel Paulus had twee nationaliteiten. Hij was aan één kant was hij Jood en aan de andere kant vanuit zijn geboorte was hij ook Romeins. Dus hij had twee nationaliteiten. Hij was Israëliet, Jood, en hij was Romein. En hij zegt nou, naar de wet van Mozes, is hij besneden. Hij is geboren door een van zijn ouders vanuit het geslacht van Benjamin. Een Hebreër is hij daardoor. En naar de wet, want hij is aan de voeten van Gamaliel, de hoge priester, een zeer vooraanstaande fariseer, is hij opgevoed. En hij is een wetsgeleerde geworden. Hij heeft daarin beijverd. Dat was zijn lust in zijn leven. En dat heeft hij uitgevoerd. Hij was een fariseer. En dat hij zegt dat hij de gemeente vervolgd heeft, dat wijst hij erop op die tijd totdat hij op weg naar Damascus ging, om daar de gemeente uit te roeien. En de broers en zusters daar af te voeren naar Jeruzalem. Oeps. Dan gaan mijn oortjes uit de telefoon. Zo. Even het microfoontje weer goed doen. Ik was een beetje te ijverig met mijn handen. Maar Hij was dus op weg naar Damascus om daar die broers en zusters af te voeren naar Jeruzalem om hen te martelen, om hun geloof in Jezus Christus en zijn verlossingswerk, zijn evangelie, zijn prediking af te zweren en weer Joods te worden, toen Jezus zelf hem tegenhield en met blindheid sloeg en met een duidelijk voor iedereen hoorbare stem zei, Saul, Saul, waarom vervolg jij mij? En daar schrok Paulus van, dat bracht hem in verwarring, want hij dacht dat hij naar de wet van God leefde. Hij dacht dat hij juist het juiste deed, want zo was hij tenslotte opgevoed. Door dat stelletje moordenaars van de Joden en Fariseeën en Sadduceeën en schriftgeleerden, die Jezus Christus zelf hebben vermoord, of beter gezegd laten vermoorden door de Romeinen. Ja, door die mensen was hij opgevoed en zo was hij altijd geleerd geworden. Dat waren zijn helden, zijn idolen. En toen werd dat alles anders. Toen is hij vervolgens gaan nadenken. Toen heeft hij uitleg gekregen. Toen heeft Jezus hem de uitleg gegeven. Jezus zelf. Door zijn geest heeft hem de uitleg gegeven hoe hij de schriften wel moet verstaan. En wie Jezus Christus eigenlijk is. En daarom kan Paulus dit ook zeggen. Dat wat hij allemaal geleerd had, is allemaal schade. Is allemaal schadelijk geweest voor hem. Weet je, dat hield hem bij God weg. Hij deed alles naar de letter van de wet. Maar hij had geen liefde. Het was liefdeloos. Het leidde tot niks. Het leidde tot uiteindelijk een veroordeling in de hel zelfs. Hoewel Jezus natuurlijk wel, voordat hij gaat oordelen, het hart aanziet. He, dus ook iemand die verkeerde dingen doet, maar denkt dat hij het goede doet, die kan alsnog gerechtvaardigd worden, ondanks dat. Want God kijkt ook naar wie ben jij en hoezo denk je. Niet natuurlijk als je bekend bent ermee. Maar in ieder geval, we gaan verder. Maar hij heeft dus aangetoond dat hij Joods is van geboorte, zelfs een Farizeeër is, dus een wetsgeleerde van Israël was. Maar hij zegt erbij dat hij pas gerechtvaardigd werd door zijn bekering tot God en zijn geloof in Jezus Christus en het evangelie door het verlossingswerk van Jezus Christus. En al het andere betekent daarom helemaal niks meer voor de apostel. En met deze woorden vergelijkt hij het leven naar de wet in de vleeselijke besnijdenis met het leven door de bekering en de doop in Jezus Christus en het vervuld worden vervolgens met Gods Heilige Geest als geestelijke besnijdenis, wat ons wel een kind van God maakt. Om de gelijkvormigheid aan de dood van Christus uit te leggen wat hij zegt, lees ik u voor uit Colossenzen 2 vers 9 tot en met 15. Want in hem, dus Jezus, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk, omdat Jezus als God volledig mens is geworden. Daarom zegt Paulus dat. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is, van iedere overheid en macht. Wij denken wel eens van, ja, onze overheid die beslist dit, die beslist dat. Ja, en ze zijn ook zeker tegen God in. Maar God staat er nog altijd boven. God laat dingen toe en God bestuurt uiteindelijk, zodat alles naar zijn plan verloopt. De duivel kan doen laten wat hij wil om Gods plan in de war te sturen, maar dat lukt niet. Want God doet zelfs het slechte van de duivel omkeren ten goede in zijn plan. In hem bent u ook besneden met de besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, tot uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. Kijk, daar komen we erop uit. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt. Dat is die opstaan uit de doop. Dus doop door onderdompeling, je wordt begraven. Door besprenkeling word je niet begraven. Dan heb je een paar natte druppeltjes. Maar als je onder water bent, ben je zeg maar in dat watergraf neergedaald. Dan ben je eronder, je bent in dat graf gegaan. En vervolgens sta je eruit op. En dat is, met hem bent u ook opgewekt. Door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. Want Jezus is tenslotte uit de dood opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen van het en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem, dus Jezus, levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven. Kijk, dat is die bekering. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Dat is dat verlossingswerk van Jezus Christus, broeders en zusters en geliefde toehoorders. Alles wat u fout hebt gedaan, als u zich tot God bekeert, dan nagelt God, Jezus dat aan zijn kruis. Dan is dat weg. Aan dat vloekhouden is dat weg. Het wordt uitgewist uit de boeken. Alles wat u fout heeft gedaan. U wordt daarmee gerechtvaardigd, gereinigd, wit gewassen. Door het bloed van Jezus Christus. Want Jezus Christus heeft uw straf al betaald. Door middel van zichzelf te laten kruisigen tot de dood erop volgt. En hij heeft de overheden en de machten ontwapend die openlijk de schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. En dat is die opstanding uit de dood. Jezus Christus is op die eerste paasdag. We zijn onderweg naar Pasen. Van nog een aantal weken. En dan is het zover, dan vieren we Pasen met ons allen. Wat vieren we dan? We vieren enerzijds die lijden, het lijden en sterven van Jezus aan het kruis. Maar met Pasen zelf, eerste Paasdag zelf, is die opstanding. Dat is het opgewekt worden uit de dood. Wegrollen van die steen, zijn doeken netjes oprollen. En hij leeft. De discipelen, al die discipelen, duizenden hebben hem gezien. Niet alleen die 12 of die 11. Nee, duizenden mensen hebben hem gezien. Ze konden hem vastpakken. Hij heeft dat tegen Thomas gezegd. Die had namelijk gezegd van als ik niet mijn vinger in zijn handpalm steek, waar dat gat in zit, dus de pols, of in zijn voet, dan zal ik nooit geloven. Dus met andere woorden, hij moest het betasten om het te kunnen geloven. En Jezus stond daar voor hem en die zegt, doe maar, hier, doe maar, steek je hand er maar in. Steek je vinger maar in dat gat. Voel maar, voel maar. Hoe kwam dat? De deur was dicht en toch stond Jezus daar plotseling. Omdat dat opgewekte lichaam, dat verheerlijkte lichaam, waarvan Jezus de eerste is van ons allemaal, dat is niet meer aan aardse materie gebonden. Je kan het wel voelen, maar een deur of een muur houdt je niet tegen. Net als een engel. Een engel kan je vastpakken. Jacob heeft geworsteld met de engel. Die hem vervolgens de heup omvormde, waardoor die man ging lopen als teken van waarheid, als teken van het verbond tussen hem en God. En zo ook heeft Jezus door die opstanding, heeft hij alle overheden en machten, die allemaal tegen God zijn, ontwapend en openlijk te schande gemaakt en getriomfeerd. Hij heeft al getriomfeerd en hij komt terug om nog meer te triomferen. En de bekering staat als geestelijke besnijdenis, dus boven de fysieke besnijdenis. En de dood na de bekering staat symbool voor het sterven met Christus en door hem opgewekt te worden met een nieuwe geest, een nieuw denken. Door Jezus' kruisdood heeft die fysieke besnijdenis daarom ook geen waarde meer. De besnijdenis van het hart, dus de bekering, en daarop het dopen, de onderdompeling, wat symbool staat voor wat ik net al zei, voor het sterven van onze oude zondige natuur, is de enige mogelijkheid om door God gerechtvaardigd te worden en daardoor kind van God genoemd te worden door God. Samenvattend voor deze studie van deze Sabbat, hebben we in dit Bijbelgedeelte dus geleerd dat de besnijdenis van het vlees niet meer nodig is vanaf dat Jezus Christus zijn verlossingswerk aan het kruis en door de opstanding uit de dood heeft volbracht. Die besnijdenis naar het vlees rechtvaardigt niet voor God. De besnijdenis van het hart, dat is dus de bekering van onze zonde tot God, en het daarop volgende doop, de onderdompeling in de naam van de Zoon, de Vader en zijn Heilige Geest, en het geloof in Jezus Christus en zijn evangelie, leiden wel tot rechtvaardiging door God, en dat Hij ons zijn kind, zijn erfgenaam, in Jezus Christus noemt. Dat is een heerlijke belofte toch. Het is ook een heerlijke ervaring als je dat beleeft. En daarom roep ik u ook op, geliefde luisteraar. Als u dit nog niet heeft ervaren, dan zoek God. Zoek God in gebed. Ga tot hem bidden en zeg van God, ik heb gehoord dat u de God bent van Abraham, Isaac en Jacob en Israël en dat u ook voor mij een God wilt zijn. Dan toon het mij. Dan openbaar u aan mij. En als dat allemaal waar is wat ik heb gehoord, dan toon het mij hoe ik tot u kan komen. En bent u al zover dat u besef heeft van uw zonde en dat u spijt krijgt van uw zonde, dan bekeer u. Dan bekeer u tot deze God. Dan bekeer u tot Jezus Christus, tot zijn Vader en tot hun Heilige Geest. Want samen zijn die drie personen God. En dat is waar. Het is waarheid. Het zijn geen sprookjes, het zijn geen leugens, het zijn geen bedenksels en verzinsels van ons. Nee, het is waar. We leren dat allemaal in de Bijbel, in Gods woord. En we hebben dat zelfs beleefd in ons eigen leven. En daarom kan ik dit ook vol overtuiging tot u zeggen. Van, ga dan op uw knieën en bid om vergeving tot God. En leg al uw zondes voor hem neer. Benoem ze en leg ze allemaal in berouw voor hem neer. En vraag vergeving. En eer God. Dank God ook voor de vergeving die hij u geeft dan. En laat u dan dopen door onderdompeling, zo snel mogelijk, in water. Maakt niet uit waar. Dat kan in een doopvont zijn, kan in een zwembad zijn, dat kan in een rivier zijn, kan in een meer zijn, kan in de zee zijn. Wat maakt het uit? Maakt niet uit waar. U hoeft niet naar Israël te reizen om in de Jordaan gedoopt te worden. Mag wel, maar het hoeft niet. Het kan ook gewoon in de buurt bij u thuis. In uw kerk of in een water, openbaar water in de buurt of in een zwembad. Die u daarvoor kunt reserveren wellicht. Weet u? Maar laat dat doen, want dan gaat u met hem in dat graf. Dan legt u uw oude leven neer en komt u met een vernieuwde geest, staat u op uit dat water. En dan wordt u vervuld met Gods geest, zoals Jezus Christus vervuld werd met zijn geest, met Gods geest, toen hij uit de Jordaan door Johannes zich had laten dopen. En hij opklom uit dat water. En dat God zei en getuigde duidelijk hoorbaar, door middel van een duif zichtbaar voor iedereen, op zijn hoofd kwam, dat was de Heilige Geest, in de gedaante van een duif, niet een fysieke duif, maar in de gedaante van een duif, als een duif. En dat God spreekt, dit is mijn geliefde Zoon in wie mijn welbehagen is. Gehoorzaam hem. Dat is alles wat u hoeft te doen. Gehoorzaam Jezus. Als u zich heeft bekeerd, dan laat u dopen in navolging van hem. Dan wordt u vervuld met de Heilige Geest van God, die u leert en hoe u hem moet dienen. En vervolgens, doe gewoon. Lees de Bijbel, lees wat Jezus u heeft geleerd. Je hoeft niet te doen wat ik zeg. Helemaal niet. Maar doe dan wat Jezus zegt. Doe dat. En dat is het woord wat ik verkondig. Dat is de zegen die ik u wil geven. die ik u wil meegeven, ook op deze Sabbat, omdat God dat in mijn hart heeft gelegd om u dat door te geven. Want het zijn niet mijn woorden die ik verzin. We lezen alles in de Bijbel. Alles wat ik u heb gezegd, staat in de Bijbel. Uiteraard, ik heb niet alle uitputtend alle teksten benoemd die daarover gaan. Dan wordt de preek veel te lang. Dan wordt de dienst, nou, dan kunnen we nog even doorgaan. Hebben we de hele dag nodig. Maar het moet ook voor u begrijpelijk blijven. Dus daarom heb ik een keuze gemaakt onder leiding van Gods Geest uit deze teksten om dit gedeelte uit Romeinenbrief toe te lichten en aan te tonen dat het zo is. Dat de apostel Paulus dat niet heeft verzonnen, dat ik niks verzin om aan u door te geven, dat dit Gods woord is. Dat dit is wat Jezus zegt, dat dit is wat God door zijn profeten heeft gezegd, en dat dit het evangelie van Jezus Christus is, het evangelie van God. God wil u graag vergeven. Hij wil uw hart graag besnijden. Waarom? Omdat hij u lief heeft. En dat is de boodschap. Die liefde van God, die werkt tot besnijdenis van uw hart, waardoor u een vernieuwing van uw geest krijgt. Waardoor u dus als het ware opnieuw geboren wordt. Als een nieuw mens. Als een babytje die opgevoed moet worden nog in de leer van Jezus Christus. Hoe God gediend wilt worden. En dat hij dan mag groeien en mag groeien en mag groeien tot uiteindelijk een volwassen pilaar in de gemeente. Dat is het doel. Dat is het doel wat wij als kinderen van God voor ogen hebben met ons leven. God te eren in ons leven. Zodat wij pilaren worden in zijn tempel. Ik wens u een door God rijkgezegende Sabbat toe. En wens dat u deze preek, als u deze beluistert en overdenkt, op uw eigen plaats via onze website www.godswareliefde, waar u hem kunt vinden, onder de media, dat u daarin rijkelijk gezegend wordt. Amen. Amen. Ik wens u nog een fijne, gezegende Sabbat en week toe.